Goedemorgen. Je weet, als je de Bijbel openslaat met je ogen dicht, zoals in het midden, dan kom je altijd bij de psalmen uit. Dus ik zou zeggen, sla de Bijbel open met je ogen dicht. En kijk dan waar je uitgekomen bent. Ik kom uit bij psalm 103. Psalm 103, dat is loof den Heere mijn ziel. En al wat in mij is, zijn heilige naam. Nou, dat is toch prachtig, hè? Dat is toch een goed begin. Als je de Bijbel wil lezen en je begint dan met zo'n tekst als dat eerste vers uit psalm 103. En dat is ook ons thema van vanmorgen. Deze prachtige psalm. En laten we eerst maar een paar versen ervan lezen. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Laten we het maar tot zover houden. U ziet, dan komt er een blanco regel en dan gaat het weer verder met het volgende stukje. Maar dat zou een beetje te veel worden voor één dienst. We houden het maar op dat eerste begin. En ja, het boek van de psalmen is natuurlijk het hart van de Bijbel, hè? Het hart van de Bijbel is een lofgezang, een loflied, een loven en prijzen van de Heere, de schepper van hemel en aarde. Maar in de psalmen zit natuurlijk veel meer, dat weet u wel. Ik persoonlijk vind dat de Nederlands berijmde psalmen zouden moeten horen bij het nationale erfgoed. Ik weet niet of dat al gebeurd is. Ze hebben Sinterklaas wel op de lijst gezet, heb ik gehoord. Of tenminste, dat heb ik gelezen in de krant. Maar ik denk dat de berijmde psalmen veel meer recht van spreken hebben. Omdat daarin toch een stuk geschiedenis ligt, ook van de kerken in Nederland, van het christelijk geloof in Nederland. Het staat allemaal als een huis. De psalmen, 1773 is de berijming, zoals we die zeg maar tot voor kort kenden. Daarna kregen we weer een nieuwe psalmberijming, maar ja, die is lang niet zo mooi, vind ik tenminste. Toen kregen we de evangelische gemeentes en die zongen geen psalmen meer. Dat is jammer, dat is verlies. Nou, was ik verheugd dat jullie wel nog een psalm zongen vanmorgen. 146. Nou, die ken je allemaal bijna uit je hoofd, denk ik, want die heb je allemaal vroeger op school geleerd. Maar het raakt toch allemaal een beetje in het vergeetboek. En die psalmen, die zijn na de reformatie, zijn die gekomen. Ja, de onberijmde psalmen waren er wel. En er waren natuurlijk wel psalmen op muziek gezet door componisten. Ook wel vroeger. In de vroege muziek en in de latere muziek. Als je de psalmen hoort van Stravinsky, dat is moderne muziek van de 20e eeuw. Instrumentaal, nou ja, dat is fantastische muziek. Als je hoort hoe de tekst in muzikale klanken tot leven is gebracht. Maar die psalmen van 1773, dat kwam eigenlijk omdat na de reformatie, we hebben een beeldenstorm gekregen. En toen hebben we alles uit de kerk weggedaan. Dat was natuurlijk heel dom. Er waren domme boeren die dat deden. Allerlei kunstwerken sloegen ze kapot. Leek de Taliban wel. Mooie fresco's op de muren hebben ze eraf geschraapt of met muurverf eroverheen geklodderd. Want das Calvinismus ist kunstfeindlich, zei Johann Sebastian Bach. De Calvinisten zijn vijanden van de kunst. Dat is toch eigenlijk verschrikkelijk, hè? Terwijl God van kunst houdt. En terwijl God altijd in beelden werkt. Ook in de Bijbel. Neem alleen maar het hele geloof is tot uitdrukking gebracht in de tabernakel, waar we vanmorgen een paar liederen van zongen en waar we bij stilstonden in de Hebreeënbrief. Daar beeldt God uit in kunstwerken.
Want het waren kunstenaars die daaraan mochten werken, die de tabernakel mochten bouwen op aanwijzing van Mozes, zoals Mozes het gezien had in de hemel. Zo moesten ze het op aarde nabouwen, want die tabernakel was een huis waar de Heer in wilde wonen, maar alle onderdelen van de tabernakel was een uitdrukking van de genadeboodschap van de hemel voor een zondig volk op de aarde. En dat deed God in kunstwerken. En daarom ben ik tegen de beeldenstorm. En u ook, hoop ik. Maar ja, dat kunnen we niet meer terugdraaien. Maar omdat die beeldenstorm er geweest was en alle muziek uit de kerk verdwenen was, en ze zeiden het gaat alleen om het woord, toen zeiden de tijdgenoten van Johannes Calvijn, tjonge jongen, wat zijn die kerkdiensten saai geworden, zeg. Daar kun je toch niet wakker bij blijven. En daar kwamen grote klachten over. Hè. Toen zijn er mensen geweest, Petrus Dateen bijvoorbeeld, hè, die heeft psalmen op rijm gezet. En toen gingen ze psalm zingen. Vreselijk langzaam, dat wil je niet weten. In de Drechten kunnen ze langzaam zingen, maar toen ook hoor. Verschrikkelijk langzaam. Sommigen hadden een hamertje erbij, een hamertje tik. En dan konden ze nog enig ritme aangeven. Want op die lange trajecten waar je bijna geen adem meer had, raakte je ook het ritme kwijt. Maar dan hadden ze dus een hamertje met een plankje. En dat was dan het instrument waar ze het ritme aangaven. Nou, toen zeiden ze, nee, er moet toch een betere psalmberijming komen. En toen is in 1773 de psalmberijming gekomen zoals we die nu in ons psalmboek hebben. Dat is een werk, een majestueus werk in onze vaderlandse geschiedenis, waar we eigenlijk een beetje het zicht op kwijtgeraakt zijn. Ik weet wel dat veel mensen vinden de psalmen een soort heilige koe. Maar als je dan de argumenten hoort, dan is dat toch weinig zinvol die men dan aandraagt. Maar de argumenten in het kader van de kerkgeschiedenis en van de kunstwerken en de prachtige literaire keuzes van woorden en gedichten in de berijmde psalmen zijn een en al schoonheid, vind ik. Nou ja, daar wou ik het eigenlijk bij laten. Want dat is eigenlijk genoeg. Dit zouden we in ons hart moeten opbergen. En ik hoop dat er christenen zijn en kerkmensen zijn die, terwijl onze kerkgebouwen steeds leger worden, zich inzetten voor zo'n nationaal bezit als de berijmde psalmen. En hier deze psalm 110 begint dan met een, zeg maar, een innerlijke spraak van David tot zijn eigen ziel. Het is alsof hij voor de spiegel staat, naar zichzelf kijkt en zegt, loof de Heere mijn ziel. Want hij heeft het niet tegen anderen, hij heeft het gewoon tegen zichzelf. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Dat is een prachtige openingszin. Vergeet niet één van zijn weldaden. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is. Dus hij roept zichzelf op om de Heere te loven. Je moet jezelf er wel eens aan herinneren om je geloofsleven actiever te maken. Want heel gauw zijn we geneigd in slaap te sukkelen. Geestelijk gesproken, zeg maar. En hier zegt David dus, wij moeten wakker, geestelijk wakker worden. En we moeten niet vergeten wat de Heere aan ons heeft gedaan en aan ons doet. Dat is eigenlijk het eerste. Hij begint met een grote opsomming. En dan zegt hij, je moet niet vergeten. Vergeet niet één van zijn weldaden. Je moet af en toe eens even terugkijken. Zoals een liedje zegt, hè, in de Johan de Heerbundel. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één. En je ziet Gods liefde dan door alles heen. Je moet niet vergeten de weldaden van God. En die psalmen, hè, Calvijn zei het al, hè, het was... Dat is de anatomie van de menselijke ziel. Hè. In de psalmen vind je eigenlijk alles terug. Hè. Vreugde, verdriet, blijdschap, maar ook moeite en strijd. En ook leerdichten van David. Maar hier is David nu oud geworden. Hij behoort al tot de grootvaders, zeg maar, tot de opa's. Tot de generatie van de opa's en de oma's. Hij kijkt terug op kinderen en kindskinderen. En hij weet wat het leven kan brengen. David had één leven van moeite en van strijd, maar ook van grote zegeningen van God, van geloofsdaden, maar ook van veel moeite. In het begin dat hij afgewezen was, weet je wel. Zijn vader had niet eens aan hem gedacht. Toen Samuel kwam om de koning te zalven, toen waren ze allemaal de revue gepasseerd. En er was niemand die ervoor in aanmerking kwam. En toen zei Samuel in enige verwarring van, hebt u niet meer zoons? Is dit het? Ja, dit is het. Oh, wacht even. Nee, ik heb er nog één. Je zou maar zo'n zoon zijn van je vader, hè? Dat je niet gezien wordt. Dat je niet in zijn gedachten bent. Dat hij eraan herinnerd moet worden. Ja, de jongste, ja, die loopt ergens bij de schapen. Nooit meer aan gedacht. Verschrikkelijk is dat. Nou, zo is Davids leven begonnen. Een leven van afwijzing waarschijnlijk. Misschien, moeten we veronderstellen. Een leven van niet gezien worden. Niet meetellen. Je bent niks. En je wordt ook nooit wat. Er zijn mensen die dat meegemaakt hebben in hun leven. En die zijn aan de kant gezet. En nou, dat moet jij maar niet doen, want dat kun jij niet. En zo hebben ze een zelfbeeld ontwikkeld. En het zou heel goed kunnen zijn dat ook David dat zelfbeeld heeft ontwikkeld van verworpenheid. En van het niet mogen zijn. Maar God had zijn oog laten vallen op David. Bij David was misschien veel mislukt al in zijn jonge jaren. Maar God had zijn oog op David laten vallen. Hij moet koning worden over mijn volk Israël. Dat is iets geweldigs. Maar David moest nog een heel lang leven meemaken om voor die taak bekwaam gemaakt te worden. Want God riep David niet omdat hij bekwaam was, maar hij bekwaamde David omdat hij geroepen was. Dat moet je bij jezelf ook opschrijven, zo'n tekst. Die moet je onthouden. God roept ons niet omdat we bekwaam zijn, maar hij bekwaamt ons omdat hij ons roept. Mozes was ook niet bekwaam. En wie was er wel bekwaam tot de grote taak van de profeten of van leiders in Israël of voor welke functie in het koninkrijk dan ook vandaag? Ja, maar ik kan dat niet. En het lage zelfbeeld blijft altijd bij je. Maar weet je, God kan je bekwamen. En David, als hij achterom ziet en hij zegt tegen ons, je moet niet één van zijn weldaden vergeten, dan is dat een grote weldaad aan het leven van David. Dat David bekwaam werd gemaakt om koning te worden. En dat ging door de diepte en de moeite heen en de beproeving heen. En dan kreeg hij een schoonvader die hem naar het leven stond. Koning Saul, weet je wel. En dan kreeg hij koning Saul op een dienblaadje gepresenteerd, daar in die grot, bij Engedi. En dan kon hij hem zo overwinnen, hij kon zo zijn kop eraf hakken en dan zou hij koning worden, want hij was al gezalfd tot koning. En zijn medestrijders die zeiden, David, dit is je kans. Doe het, sla toe. Hak zijn kop eraf. En die verleiding was heel groot. Ze deden het ook nog met vrome teksten erbij. Dit is de dag die de Heer je gegeven heeft, David. Nu, dit is Gods kans in je leven. Maar David, die stond al een tijdje onder de heerschappij van de Heilige Geest. David was gezalfd als koning. En David zei, nee, dit zal ik nooit doen. Zal ik mij aan de gezalfde des Heeren vergrijpen. En David deed het niet. Dat kun je allemaal lezen in de Bijbel. Dat vind ik ontroerend, vind ik aangrijpend. Vind ik zo'n geweldige les van God. Als je erop uit bent om je eigen gelijk te halen, om de overwinning te halen in het leven. David heeft geleerd dat je op de Heere moet wachten. Geweldenaars grijpen naar het koninkrijk van God. Maar zij die de Heere kennen, wachten op de Heere. En David wachtte op de Heere, hij deed het niet. En hij riep later, toen Saul daar wegliep van, schoonpapa, ik heb een stukje van je mantel afgesneden. Kijk, ik had je in mijn macht, maar ik heb het niet gedaan. En dan weet je wat Saul zegt, hè? David, je bent veel beter dan ik. Ik ben maar een slecht mens. Maar jij, jij bent door God uitverkoren. Dan ziet Saul in ene zichzelf in de spiegel van iemand die Gods principes doet. En naar Gods principes wandelt in het leven. Dat vind ik zeer indrukwekkend. Dat vind ik een grote les. Die les had David geleerd. Als een weldaad van God. En die les mogen wij ook leren op een of andere manier in ons leven. Als weldaad van God. Vergeet niet één van zijn weldaden. Dat moeten we niet vergeten. Schrijf ze op. Herinner jezelf eraan. Hoe de Heere je in je leven wil toerusten om je bekwaam te maken als kind van God. Zit niet alleen maar met je armen over elkaar in je geestelijk leven. Wat doe je eigenlijk voor het koninkrijk van God? Heb je dat wel eens afgevraagd? Heer, hoe ben ik vruchtbaar in het koninkrijk van God? Wat heb ik nou eigenlijk geleerd van u in al die jaren? Dat ik in de kerk zit? Of zit ik er alleen maar om de stoel een uurtje warm te houden? Of heb ik iets geleerd van u waarmee ik uit de voeten kan? Als hier staat, loof de Heer mijn ziel en vergeet niet een van zijn weldaden. Welke weldaden heeft de Heer aan je gedaan? Maak er eens een lijstje van en ga eens even een poosje zingen daar in je binnenkamer van de genade van God. Maar vergeet dat niet. God vergeet ook niks. En wij moeten dat ook niet doen. Vergeet niet een van zijn weldaden. Die ambtenaren van die koning, die waren vergeten tegen de koning te zeggen dat die Joodse man die zijn leven gered had, dat hij geëerd moest worden, weet je wel? Mordechai. En dat werd voorgelezen aan de koning. En toen die zei, wie is die man? Ja, Mordechai, een Joodse man. Die heeft uw leven gered. Die samenzwering heeft hij toen ontdekt. En heeft de koning gewaarschuwd dat er mensen waren die hem naar het leven stonden. En God heeft het niet vergeten. Ja, God kan wel vergeten. Maar hij wil vaak niet vergeten. Weet je wat God wel wil vergeten? Je zonde. Die wil God vergeten. Maar Mordechai was hij niet vergeten. Terwijl de grote dreiging was voor het Joodse volk daar in Perzië. Las in de nacht, toen de koning niet kon slapen, las men de kronieken aan de koning voor en kwam Mordechai bovendrijven. Wonderen, wat kan God dat doen, hè? Mordechai heeft misschien vaak gedacht, heb ik zoiets geweldigs gedaan voor de koning en hij heeft me er nooit voor bedankt. Je krijgt nog niet eens een bedankje. Heeft Mordechai dat opgehaald daar aan het paleis? Nee. Waarschijnlijk heeft Mordechai ook gedacht, laten we maar wachten op de Heere. Want God vergeet de dingen niet. En dat vind ik zo bijzonder. Daar kunnen wij van leren. Maar God vergeet wel de zonde die we doen. Die werpt hij in de diepte der zee. Met Rosh Hashanah in Israël staan de Joden bij de zee. Als je in Tel Aviv bent of in Netanya of zo. Dan op oudejaarsavond, zeg maar, hè, in Israël. Vlak voor het Joodse nieuwe jaar. Dat begint na zonsondergang, begint een nieuwe dag. Begint het nieuwe jaar. En de Joden zijn daar dan bij de zee. En dan vraag je, wat doen jullie allemaal hier? Ja, wij bidden. Jullie bidden? Op oudejaarsavond? Dan gaan wij bier zuipen. En als we genoeg bier gezopen hebben, dan gaan we de boze geesten wegjagen met vuurwerk. 75 miljoen hebben we de lucht in geknald het afgelopen oudejaar. Dat doen wij in Nederland. Ja, maar jullie kennen de Heere God ook niet. Wij bidden op oudejaarsavond. En wat bidden jullie dan? Ja, dan bidden wij dat de Heer onze zonde werpt in de diepte der zee en er nooit meer aan wil denken. Daarom zijn we hier bij de zee. Indrukwekkend, hè? Dat gebeurt in Israël. Dat gebeurt ook met de Joden in Nederland. Dan staan ze bij de Amsterdam staan ze ook met Rosh Hashanah, met hun gebedenboeken. En dan lopen ze langs het water en dan bidden ze. Zo vieren de Joden oudejaarsavond. Ongelovig volk, hè? Nederlanders, we moeten eens in de spiegel kijken. Wie nou het meest gelovige volk is? De Joden of de Nederlanders? We hebben zo'n verkeerd beeld altijd. Maar dan, als de Joden zeggen dat de Heer onze zonde werpt in de diepte van de zee, dan wil hij daar niet meer aan denken, dan wil hij dat vergeten. Maar wij moeten zijn weldaden niet vergeten, zegt hier deze psalm. Tel je zegeningen. Begin met de opsomming ervan. De mooiste en de belangrijkste dingen. De materiële en de immateriële zegeningen. God heeft ons alles gegeven in Christus. Alle zegen in de hemelse gewesten heeft hij ons al gegeven. Heb je er wel eens een inventarisatie van gemaakt voor je eigen leven? Of is er geen christenleven met een hoofdletter L? En leef je van de ene dag in de andere om je zorgen te maken over het ouder worden, of je gezondheid, of je portemonnee, of wat dan ook. En vergeet je de Heer die in de hemel is. Die Heer en Meester over jouw leven wil zijn. Vergeet niet één van zijn weldaden. Dat is iets geweldigs. Wij hebben een geheugen als een gatenkaas. Dat weten alle psychologen en wetenschappers. Er zijn boeken over geschreven. We denken wel dat we een goed geheugen hebben, maar we vergeten heel snel en heel gauw. Ik heb een aantal boeken destijds daarover gelezen, omdat ik daar zeer in geïnteresseerd was in dat thema. Maar God vergeet niet en hij roept ons op om ook niet te vergeten. En vooral dat wonder van zijn genade in Christus. Niet vergeten. Niet vergeet niet een van zijn weldaden. Hij heeft het probleem van je zonde opgelost. Hij heeft door de genade van de Heer Jezus, door het kruis van Golgotha, ik hoor het verschillende mensen vanmorgen zeggen, dat wonder aan ons verricht. Dat we verzoend werden met God door het bloed van het lam. Het prachtige lied wat we net zongen, eer aan het lam. Het lam van God dat de zonde wegneemt. Dat is iets geweldigs, dat moeten we ons dieper bewust worden en realiseren. Toen de Heer Jezus stierf aan het kruis, heeft hij twee problemen opgelost. De toorn bij God en de schuld bij de mens. En zo heeft hij God en mens samengebracht. Het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Vergeet niet een van zijn weldaden. Wat heeft David niet meegemaakt, naar alles wat hij in het leven meemaakt, naar alle pijn en moeite, ook in zijn eigen gezin, ook hoe Absalom hem naar het leven stond. En hij moest, voor Absalom moest hij vluchten, het paleis uit, Jeruzalem uit, door het Kidrondal, de Olijfberg op, wegwezen uit Jeruzalem. David, want anders ga je eraan, je zoon staat je naar het leven. En daar ging David, al wenende, de Olijfberg op. En toch, zegt David, vergeet niet een van zijn weldaden. Absalom komt om, weet je wel. Maar dan komt later bij de profeet, komt de profeet bij David en hij zegt, David, jouw troon zal voor eeuwig vaststaan. Jouw troon zal voor eeuwig vaststaan. Dat wordt de troon van de grote vredevorst, van de koning der koningen. Jouw troon wordt de troon van Yeshua Messias in Jeruzalem. Jouw troon. En hij zal heersen over het huis van Jacob tot in eeuwigheid. En als Nathan dan uitgeprofeteerd is tegen David, dan buigt David zich voor de Heere neer en dan zegt hij, Heere, wie ben ik? Wie ben ik dat gij mij en mijn huis tot hiertoe gebracht hebt? En dat niet alleen, maar dat u geprofeteerd hebt over mijn huis en over de troon die u mij gegeven hebt. Dat dat de troon is voor eeuwigheid, van de eeuwigheid. En dat het de troon is van de vredevorst die eens zal regeren over heel de schepping. Heere, wie ben ik? Dan gaat David als het ware een loflied zingen. Over de genade van God en de roeping van God. Had David dat aan zichzelf te danken? Nee. Nee, dat zijn de weldaden van de Heere. Dat zijn de weldaden van God in je leven. Hij wil je gebruiken. Hij wil je gebruiken daar waar je bent en waar je woont. En dan wil je toerusten met de gaven en de schatten van de Heilige Geest. Om je in zijn dienst te gebruiken. Vergeet niet één van zijn weldaden. En dan zegt David daarbij ook nog, als het gaat over die troon in Jeruzalem, dat dat een wet is voor de mens. Een wet voor de mens. Het is de wetgeving van Gods wegen. Dit is Gods onderwijzing, Gods wet, dat die troon van David de troon is van de vredevorst die straks zal komen. Vergeet niet één van zijn weldaden. En dan, als je dan verder leest, dan staat er, die al uw ongerechtigheden vergeeft. Al uw ongerechtigheden vergeeft. Er is bij God vergeving. En als de vergeving is ingetreden, dan komt er verzoening. Dat is zoiets geweldigs. Verzoening. Daar zit ons woord zoen in. Kus. God neemt als het ware door Christus, neemt hij ons zondige leven, ons zondige hart, neemt hij er even uit. En hij kust het. En hij brengt het weer terug als een gereinigd hart, een verzoend hart, als een nieuw hart. En zo mag je verder leven. Dat is het christenleven. We zijn verzoend met God. Vind ik zoiets indrukwekkends. Laten we dat tot ons laten doordringen. Vergeet niet een van zijn weldaden, want hij vergeeft. Hij vergeeft. En Jezus zegt, je moet 70 maal 7 maal vergeven. God wilde ook vergeven. Hij wilde niet bij de toren blijven. Hij wilde vergeven. Want als hij zelf bij de toren blijft, dan tast hem dat aan. En dat zou uiteindelijk verwoestend werken. En daarom wil God vergeven. Als wij niet vergeven, dan de woede die er in ons is, die breekt uiteindelijk ons leven af. Want waar we niet vergeven, daar komt woede en toren en boosheid en ongezeggelijkheid en geestelijke onreinheid komt dan allemaal binnen en verwoest ons leven. Daar waar we niet kunnen vergeven. En daarom God vergeeft. Want God weet hoe genezend vergeving is. Ook voor hemzelf. Heere, gij zult niet altoos twisten en altoos toornen. Nee, dat wil God ook niet. Hij wil vergeven, omdat hij ook weet voor hemzelf dat het goed is voor hemzelf. En wat goed is voor God, is ook goed voor ons. Niet waar? Er is vergeving bij God. Vergeving is het meest effectieve geneesmiddel voor beide partijen. En dat is de kracht van Golgotha. De kracht van Golgotha. Als de toren wordt weggenomen bij God en de schuld wordt weggenomen bij de mens. Hij vergeeft. Menigmaal. En daar direct achter staat dan ook dat hij geneest. Hij geneest wanneer hij vergeeft. Hij kan genezen als gevolg op de vergeving. Als Jacobus spreekt over de zieken in de gemeente, dan zegt hij, dan moet je de oudste van de gemeente tot je roepen en die zullen je zalven met olie. En dan als er een zondige is in het leven van die zieke, dat hij zijn zonde belijden en dan op de kracht van het gebed van die oudsten zal de zieke gezond worden. Dat is mooi, hè? Dat is toch geweldig? Maar het is heel ver weg bij ons, hoor. Ja, als we ziek worden, dan willen we dat nog wel eventjes proberen. Maar het leeft niet. Dat hele, die hele nabijheid van de Heere, die zijn we kwijtgeraakt. De nabijheid van de Heere, dat hij ook onze heelmeester is. En dan hebben we allerlei genezingssamenkomsten en extremistische, charismatische samenkomsten. En dan hebben we genezingsverhalen die meestal op niets gebaseerd zijn en niet kloppen. Dat is allemaal, dan gaan we de leugen vertellen. Verschrikkelijk is dat. En de reputatie van christenen wordt maar slechter en maar slechter. Omdat we zo leven zoals het niet zou moeten. Wij mogen leven in de nabijheid van de Heere. En de Heere zegt zelf dat hij onze geneesheer is. Genezen dan alle zieken? Nee. Misschien niet of misschien wel, dat weet ik niet. Ik weet ook niet hoe het is als de Heer echt in ons midden is. Dat maken we bijna niet mee. Sterker nog, dat maken we nooit mee. Als dat wel zo is, dan maken we wonderen mee. Wonderen van God. Als de Heer in ons midden is. Dan zitten we niet te zuchten van wat is de kerkdienst lang. Maar dan willen we dat het altijd maar doorgaat. Als er opwekking komt, dan blijft de kerk altijd open. Dan gaan de mensen niet meer naar huis. Ja, dan gaan ze soms even een broodje halen, omdat ze na 10, 12 uur honger krijgen. En dan komen ze snel weer terug. Want er is opwekking. De Heere is in ons midden. Dan gaat u niet naar huis. Dan gaat u niet voor de koffie. Maar kennen we de Heere wel zoals hij zich aan ons voordoet in de Bijbel? Als de geneesheer der kranken. Als degene die onze zonden vergeeft. En daar zelf de prijs voor betaald heeft. Dat is het grote wonder van God. Hij geneest, zegt hier deze psalm. Wij zijn opgegroeid, mijn vrouw en ik, en we hebben elkaar leren kennen ook, in Zaandam. En je weet, Zaandam, dat is het in het rode Noord-Holland. Je had daar de communisten en de socialisten. En dan had je nog wat gereformeerden. En dat was het dan zo'n beetje. En in de jaren 30 of 20 was er een dominee in Zaandam van de gereformeerde kerk. En dat was dominee Lindeboom. En er waren wel eens mensen ziek in die tijd. Dat noemden ze de tering. Want dat was, dat weet ik niet, misschien een soort open TB of zo. Maar veel mensen stierven aan die ziekte. En er is een bekend verhaal in de officiële boeken van de gereformeerde kerk van Zaandam. Waarin staat dat dominee Lindeboom een jonge man had opgegeven. Die zou binnen enkele dagen sterven. Moeder was in tranen. Enzovoort. En een dag later komt dominee Lindeboom. Nou, mevrouw, u bent in tranen. En de moeder vertelt over haar stervende zoon, die in de kamer lag op zijn bed. En dominee Lindeboom, die bad een gebed. Want die zei tegen de moeder, maar moedertje, de dokter heeft toch niet het laatste woord? Onze God heeft het laatste woord. Laten we tot hem gaan. En de volgende dag of twee dagen later komt de dokter binnen en ziet de jonge man aan de tafel zitten achter een stevig bord havermout. Aangekleed en wel. En de dokter kijkt met grote ogen van verbazing. En moeder vertelt wat er is gebeurd. Hij is beter. En toen zei de dokter, maar is soms dominee Lindeboom hier geweest? Want het is niet de eerste keer dat ik dit meemaak. Dat ik mensen heb opgegeven die stervende waren. En dat dominee Lindeboom dan geweest is en dat er dan genezing intreedt. En de jonge man die vertelt in dit verhaal, nooit zal ik vergeten het gebed dat dominee Lindeboom over mijn sterfbed uitsprak. Dat was de Heere, dat was God. De heilige God was daar zelf. Met een ongelooflijke kracht in dat gebed. Kijk, dat is het geheim. Hè? Die dominee Lindeboom heeft later ook nog, is bijzonder beschermd door twee engelen op een maandagavond, toen een aantal mensen hem van het leven wilden beroven. Want de vijandschap was er ook in het leven van deze dominee, die later professor werd in de theologie. Geweldig is dat. Daar zijn we een beetje kwijtgeraakt. En we kunnen dat, we kunnen dat zoeken wanneer we teruggaan naar de Heere en tegen onze eigen ziel zeggen, loof de Heere mijn ziel. Want dat moet niet een woord blijven, dat moet een levenshouding zijn. Dat moet een levenshouding zijn in onze relatie met God. Hij die onze zonden vergeeft. We moeten niet vergeten zijn weldaden. Hij die onze ziekte geneest. Hij die ons verlost van het graf. Ergens in de Engelse vertaling staat voor de groeven van de eternal destruction, van de eeuwige vernietiging. Daar heeft hij ons van verlost. Zo zijn wij, wij zijn verloste mensen. Toch? Kijk eens in de spiegel. Zeg dat eens tegen jezelf. Ik ben verlost. Ik ben verlost door het bloed van het lam. Ik ben een kind van God geworden. En ik mag met hem zijn, een overwinnaar. Overwinnaar is hij over zonde en dood. Hij is het graf ingedaald. Hij is het dodenrijk ingegaan. En in het dodenrijk heeft hij de overwinning geproclameerd. En hij heeft al de gelovigen uit het Oude Testament meegenomen naar het paradijs. Toen hij opstond op de paasmorgen. Toen hij glorieus de hemel inging. En alle gelovigen met hem meenam. Vandaag is er geen gelovige in het dodenrijk. Want die heeft Jezus meegenomen in zijn opstanding. En wij mogen, als we sterven, weten, wij worden bevorderd tot heerlijkheid. Wij gaan de hemel in. Wij gaan de heerlijkheid van God in. Als iemand sterft, dan zal hij de dood niet zien. Zal hij de dood niet zien, zelfs al is hij gestorven. Johannes 11, vers 25. Martha, geloof je dat? Ja. Maar ja, of Martha het echt geloofde, dat weet ik niet. Maar geloven wij het? Zoals op die paasmorgen dat gezin naar huis ging, daar in Amerika in de jaren 30 ook. En er waren veel mensen gestorven aan een soort epidemische ziekte. Of jaren 20 was het misschien ook. En ook een echtpaar dat de zondagschool deed. De zondagschool is in Sinterklaas is in Amerika is de bijbelstudie, zeg maar, voordat de kerkdienst begint. En deze mensen hadden twee van hun kinderen ten graven gedragen in die week. Eerst in het begin van de week en op Goede Vrijdag een tweede kind. Was gestorven. De mensen zeiden, ze zullen wel niet lesgeven in Sunday class deze morgen, want ze stonden op het rooster. Maar ze waren er wel, die paasmorgen. En zij gaven een bijbelstudie over de opstanding van de Heer Jezus. Terwijl ze net twee kinderen hadden begraven. En een echtpaar liep met een 15-jarige zoon naar huis na de kerkdienst. En vader zei tegen moeder, begrijp je nou dat die kinderen, dat die mensen daar waren die net twee kinderen hebben begraven? Nee, zegt die vrouw, dat begrijp ik ook niet. Nou, zegt die jongen van 15 jaar, ik begrijp het wel. Hoe kun jij dat nou begrijpen? Je kon pas kijken. Zo doen sommige vaders tegen hun zoons, hè? Moet je nooit doen natuurlijk. Ja, zegt die jongen, ik begrijp het wel. Want deze mensen geloven in de opstanding van de Heer Jezus. Ja, zegt die vader, dat doen alle christenen. Jawel, maar niet zoals zij. Begrijpt u? Dat moet tot ons doordringen. Geloven wij werkelijk de feiten van de Bijbel? De feiten van de opstanding? De kracht van het woord van God? De kracht van de Heilige Geest? De kracht van het eeuwige leven? Dat we verlost zijn van de groeven? Verlost van het graf? En dat we mogen leven voor hem? Nou, en dan gaat dat maar verder. Hè. David heeft een hele opsomming. Ik zie dat mijn tijd alweer om is, helaas. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van de groeven. Die u kroont. Dat heb ik onderstreept in mijn Bijbel. Die u kroont. Niet met een kroon. Ja, wel met een kroon. Maar die kroon die heeft een naam. En dan kun je zelf kijken, straks als je thuis komt, of je die kroon op je hoofd hebt. Dat is wat bij iedere gelovige hoort. Hij kroont ons met, wat staat er? Goedertierenheid en barmhartigheid. En als je gekroond bent met goedertierenheid en barmhartigheid, dan laat je die vervloekte roddel over je broeder en je zuster, wat de gemeente kapot maakt, wat mensen tegen elkaar opzet, wat gezinnen doet breken, en wat we voortdurend tegenkomen in de christenheid, waar de een de ander naar beneden haalt. Omdat je niet gekroond bent met goedertierenheid en met barmhartigheid van de Heer Jezus Christus. Zo is je leven soms. Ja, bij jullie misschien niet. Maar ik maak veel mee in het land. En dan kom je ergens en dan is er weer een gemeente gescheurd. En er zijn er weer 40 uitgegaan. En die zijn voor zichzelf begonnen. Verschrikkelijk. Hij kroont ons met goedertierenheid en barmhartigheid. Lieve broeder en zuster, kijk eens in de spiegel en wees eens eerlijk voor jezelf. Ben je nou een christen of ben je geen christen? Ben je zo'n roddeltante of een roddeloom? En heb je een beetje het altijd beter? En heb je altijd kritiek? Op anderen dan natuurlijk, niet op jezelf. Want dat zou nog wel goed zijn. Maar kijk eens in de spiegel. Heeft de Heer, de Heilige Geest je al kunnen kronen met de heerlijkheid van de Heer Jezus? Met de barmhartigheid en de goedertierenheid van God? Dat is de vraag. En dan moeten we ons soms diep verootmoedigen voor de Heer. Dat moet je in je binnenkamer doen. In je binnenkamer, deur op slot. Computer uit, telefoon eruit. En dan tot de Heer komen en zeggen, Heer, wilt u mij laten zien wie ik werkelijk ben? En dan houdt hij de spiegel voor. En dan wil hij in genade aannemen. En dan wil hij al je zonden vergeven. Ook wat je anderen hebt aangedaan. Met negatief gepraat over een broeder of over een zuster. En dan willen je allemaal vergeven en dan willen je genadig zijn. En dan willen je leven kronen met barmhartigheid en goede tierenheid. En dan wordt je ziel verzadigd, staat de vertaling zegt, je mond wordt verzadigd, vervuld. Vervuld met het goede. Dat vind ik zo bijzonder dat het daar staat. Je mond wordt verzadigd. Niet met roddel, maar met het goede. Dan ga je zegenen. Dat wil zeggen, zegenen betekent letterlijk vertaald goede dingen zeggen. Wij denken zegenen, dat is iets plechtstatigs of zo. Nee, zegenen, letterlijk vertaald uit de Bijbel, is goede dingen zeggen. Het goede bij de ander zien. Het aanmoedigen en bemoedigen. Leg je toe op de bemoediging van die ander. Eén bemoediging voor een kind thuis doet wonderen. En tegenover één bestraffing moeten er 10 bemoedigingen staan. Van je kunt het. Wat fijn dat je er bent. Wat ben ik trots erop dat je mijn zoon bent. Of mijn dochter bent. Vaders, moeders, kinderen. Wat ben ik er trots op, pa, dat je mijn pa bent. Leg je toe op de bemoediging. En vraag of de Heilige Geest dat ook werkelijkheid wil maken in je hart en in je leven. Hij verzadigt je mond, hij verzadigt je ziel met het goede. En dan wordt je jeugd vernield als die van een arend. Dan heb je al die dure cosmetische middeltjes niet meer nodig. Want de heerlijkheid van de Heere, die vernielt je jeugd. En dan word je bekleed met de heerlijkheid van Christus. We zijn de weerschijn van zijn heerlijkheid, zegt de Bijbel. Dat is iets geweldigs. Lieve broeder en zuster, lees de psalm nog eens na voor jezelf. Lees hem maar tot het einde toe. Het is een prachtige psalm. Het is een leerdicht van de Bijbel. Van deze opa David. Die het ook al heeft over zijn kleinkinderen. Maar hij weet hoe het allemaal zit. En dan eindigt de psalm ook met loof de Heere. En laten wij dat ook echt doen. Amen. Ik wil graag met u danken. Vader in de hemel, u bent de God van de Bijbel. U bent de Heere, Yahweh. U bent onze Vader, door de Heer Jezus. En we danken u daarvoor. We bidden u, Heer, dat u ons toerust met deze geweldige dingen die horen bij uw karakter. En dat u ons kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. En dat u ons opbouwt. In de liefde van God. In die wonderlijke liefde, de agape-liefde. Uitgestort in onze harten door de Heilige Geest. Zegen zo in ieder van ons vanmorgen. In onze gezinnen. Of daar waar we wonen en werken. En verheerlijk uw naam. Om Jezus wil. Amen.